Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondag 23 juli, de laatste dag van de Tour 2017. Mijn naam is Tim de Gier. Tegenover mij zitten Willem Dudok en Joost de Vries. Live vanaf de bank in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
Vandaag ging de gebruikelijke ceremoniële rit door Parijs. Er werden champagnetjes gedronken op de fiets, er werd gezwaaid en geknuffeld met de familie Ofredo. Maar het enige echt interessante in de laatste rit is de sprint op de Champs-Élysées. Wij durfden hem van tevoren eigenlijk niet op te schrijven en hij kwam, zo leek het, ook nog veel te vroeg aan kop. Tot onze grote vreugde hield hij het vol en om zijn vriendin de afloop te citeren: hij is 24 en hij wint op de Champs-Élysées. Hoe dan? De winnaar van vandaag, uit de rivierenbuurt in Amsterdam, Dylan Groenewegen.
En dan moet hij gaan rijden, dan moet hij nu gaan sprinten. Groenewegen op kop. Groenewegen gaat hij dan alleen redden. Gaat dan die topsnelheid ontwikkelen die je kunt. Groenewegen is de snelste man van allemaal normaal gesproken. Maar kan hij dat ook volhouden tot op de streep? Of komt daar Boasson nog naast? Komt Boasson er nog naast? Of is het toch Dylan Groenewegen? Het lijkt Dylan Groenewegen te worden. Kijken of Dylan Groenewegen het wordt. Het is Dylan! Oh! Is het Dylan Groenewegen of André Greipel? Ik denk dat het Groenewegen is. Net voor André Greipel. Wat een sprint zeg.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France, sitting right next to you.
Joost, welkom.
Dankjewel, Tim.
Leuk dat je er eindelijk
Fijn
bent.
Fijn er eindelijk te zijn.
We hebben ongeveer twee seizoenen lang, zeggen we elke keer: Joost, je moet echt eens langskomen in de Rode Lantaarn.
Ik volg het wielrennen steeds beter. Ik denk, elke keer moet ik als totale expert aan tafel zitten. Maar ik ben heel blij dat nu dan, na drie tours, ik inmiddels een keer hier mag zijn.
Het is toch een beetje de Champs-Élysées onder de wielerprogramma's, hè?
Ongelooflijk. Ook nog in de laatste etappe. Dat voelt wel heel erg glamorous, voelt het.
Ja. Je moet het geel thuis brengen, veilig.
Maar om je even netjes te introduceren. Je bent natuurlijk redacteur van de Groene Amsterdammer. Gevierd schrijver, wielerkenner. Wat doe je precies bij de Groene? Even voor de duidelijkheid.
Ik ben boekenredacteur. Dus ik ga over het literaire katern van de Groene, alle besprekingen. Ik schrijf zelf over 101 dingen, vooral cultuur, internet, media, noem maar op.
Net als Tim eigenlijk.
Jeetje. Ja. Eigenlijk een soort boekenredacteur.
Prachtig beroep.
Ja, een soort Tim ben ik, maar al van de Groene.
Oké.
Maar jij bent daarnaast ook zelfschrijver?
Ik ben zelf ook zelfschrijver,
Ik geloof dat ik al je boeken gelezen heb, Joost.
Ik zag ze allemaal hier in de kast staan. Daar ben ik wel heel blij om.
Ja, daar staan ze netjes naast elkaar.
En ik hoorde een gerucht dat je net klaar bent met je nieuwe boek.
Ah, dat is een goed gerucht. Goed geïnformeerde bronnen. Ik heb net mijn nieuwe boek af. Ja, dus dat verschijnt half oktober.
Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Dat is er altijd echt een heugelijk moment.
Ik heb het vorige week zaterdag afgemaakt.
Ja.
En sindsdien heb ik alleen maar op de bank gelegen en de tour gekeken. En toch een soort van mentaal en fysiek instorten. Dat je werkt zo lang aan een soort spanningsboog. En dan heb je die klaar. En dan ga je echt helemaal door het ijs. Dan ga je echt helemaal... ben je echt opgebrand.
Was het een zware bevalling dit keer?
Ja, dat is een zware bevalling, ja. Ik heb er lang aan gewerkt. En het was echt weer een flinke klus.
Mag je al zeggen hoe het heet?
Ja, natuurlijk. Maar het heet Oude Meesters.
Oude Meesters.
Oude Mooi. Meesters.
Vinokourov. Moet ik meteen aan denken. Om maar even een bruggetje maken naar de Tour.
Was het onhandig of was het handig dat je precies tijdens de Tour de France...
Perfect, dat is perfect.
Boek moest afmaken.
Ik kan 's ochtends schrijven en ik kan 's avonds schrijven. En 's middags heb ik geen concentratie. Dus wat dat betreft was het echt perfect. Dus ik kon gewoon echt alle... Dat heb ik gedaan ook. Het is echt de lange doodzaaie etappes... waarvan je zeker weet dat het een sprint wordt. En ze gaan alleen maar door het Noord-Franse platteland. Heb ik allemaal zitten kijken.
Het is de beste concentratie die je kan hebben.
De beste concentratie, inderdaad, ja.
Hey, toen Willem hoorde dat jij hier zou zijn... toen zei hij, er is één vraag die ik altijd al aan Joost de Vries had willen stellen.
Ja. Ja, stel als je een dag een dier zou kunnen zijn, Joost. Welk dier zou je dan kiezen?
Ik denk dat ik een vos zou willen zijn.
Waarom?
Ja, gewoon dan zit je zo lekker in duinen. Dat is wel fijn.
Mm-hmm.
Je kan wel een beetje jagen, een beetje achter kippen aan en konijnen, maar...
Dus je hebt een lekker pelsje.
Je hebt een lekker pelsje. Je kan van die grappige sprongetjes maken. Je bent wel aaibaar, maar toch ook wel gewoon een stoer roofdier.
En de jacht is al een tijdje verboden op de vos.
Eigenlijk zit je gewoon best goed als vos.
Ik ben zo blij hoe wij zo snel altijd weer de diepte in kunnen.
Ja. Hey, jongen, hebben jullie wel eens wat van Murakami gerecenseerd eigenlijk?
Ja, ik ben nog zelf altijd van overtuigd dat ik Murakami ontdekt heb in Nederland. Echt nog ik las hem. Ja, heel snobby is dat. Ja, maar
in het Japans heb jij hem nog.
Ja, in het Engels las ik hem nog voordat hij vertaald was. Maar nu is hij inmiddels zo groot dat zelfs in het peloton is hij doorgedrongen natuurlijk.
We zagen vandaag prachtige beelden van Dione de Graaf die een filmpje aan elkaar praat van renners die op transfer gingen van Marseille naar Parijs, waar ze de laatste rit gingen rijden. En wat zagen we daar in de handen van Dylan van Baarle, Tim?
Murakami. Ja.
Echt.
Mooi gezicht. Het voelde toch een beetje als erkenning.
Ja. Welke van Murakami?
Ja, ten westen van de zon, ten noorden van de grens.
Ja. Zo'n vroege Murakami.
Ja, zo vroeg, ja. 1993 ja, volgens ja, mij. Ja, ja. Zo'n beetje.
Oh god. Oké,
okay,
speciale uitzending met rectificaties weer voor.
Maar ik voel me een wijze influencer.
Ja. Hebben we nog rectificaties, Willem?
Literair gebied. Nou, Joey van Aken, die met ons ook onder andere mee was naar Düsseldorf. Had hij niet al eerder een rectificatie of heeft hij een keer een boek gewonnen? In ieder geval, hij was al vaker in de uitzending. En die wees ons erop dat wij het over I Am Cycling hadden. Toen we het denk ik over Pantano hadden of over... over die andere. Matthias Frank hadden we het.
Over de transfers.
Ja, en toen zei hij, ja, maar je zegt helemaal niet I Am Cycling. Het is Jam Cycling. Jam.
Oh, oké. Okay.
En dus hebben we eigenlijk de hele vorige tour verkeerd gezegd.
Ja, rectificatie voor het hele seizoen. Ja. Voor het hele
en
vorige
de ploeg
seizoen.
Bestaat niet meer. Dus we hebben er ook... nou ja, goed. We kunnen er niemand meer mee kwetsen.
We hebben ontzettend veel te bespreken.
Nou.
Daar kunnen we wel een natje bij gebruiken. Joost, heb jij iets meegenomen?
Ik heb een natje meegenomen. Je moet me eerst moest je me uitleggen wat je bedoelde met een natje. Ik dacht dat het een soort van drugsterm was of zo. Iets raars wilde. Maar het bleek gewoon om drank te gaan. En ik dacht, ja, we fietsen naar Parijs toe. Dan kan je eigenlijk alleen maar champagne drinken. Dus ik heb een champagne meegenomen, een Tettinger. En ik kan hem proberen open te maken, maar
het
is een van de engste dingen die er is.
Ja.
Waar drinken we op?
Zolang je maar niet deze kant op richt.
Ik stel voor dat we drinken op Team Jotto, Lumbo,
ja, nee,
Campina, Vivid Pro met de vleugje mint.
Ik stel voor dat we drinken op de vriendin van Dylan Groenewegen.
Oh ja.
Joost de Vries blaast de studio op.
Dat ging uitstekend.
Doekje.
Oké. Pak even een doekje.
De meeste van onze luisteraars die luisteren de Rode Lantaarn 's avonds voor het slapen gaan om tot rust te komen. Zodat ze langzaam in slaap konden sukkelen, Joost. Maar dan moet je net jou hebben, hè?
Dankjewel, Joost. Het is echt een spetterende entree.
Zeker. En ook spektakel. Ook past ook bij deze etappe, dus ik vind het echt uitstekend.
Laat het over de koers hebben. Ik dacht, misschien moeten we het vandaag zo doen. We gaan het even kort over de etappe van vandaag hebben. En natuurlijk uitgebreid stilstaan bij de sprint.
Mm-hmm.
En daarna gaan we door over de hele tour. En maken we net als vorig jaar lijstjes met alles.
Ja.
Dus laten we beginnen bij het begin vandaag. De etappe van Mont-Garon naar Paris-Champs-Élysées.
Yeah.
Het is eigenlijk een beetje een... gaat het weer, Joost?
Ja, ik moest even herstellen, maar ik heb hier wel champagne voor.
Nou, gek.
Dankjewel.
Heerlijk.
Nou, jongens, cheers. Op Parijs.
En de vriendin van Dylan Groenewegen.
Joost, het is toch een beetje een ceremoniële rit, hè, dit?
Eigenlijk wel.
Kijk je hem altijd?
Ik kijk hem altijd, ja. Ook gewoon omdat, en je moet ook niet vergeten dat Tour de France is ooit begonnen, toch als een soort van reclamefilmpje van 3 weken van Frankrijk. En dan is het toch wel heel lekker, ik ben gek op Parijs, om die camera zo eindeloos door langs de Tuileries te gaan, langs het Louvre, Champs-Élysées, Rue de Rivoli. Je ziet het allemaal voorbij komen, heel mooi gefilmd. Dat is toch gewoon altijd lekker. Dus alleen al vanuit mijn francofilie kan ik hem niet missen.
Ze kwamen vandaag ook langs de plek waar de allereerste tour startte, hè? Zo'n café waar ze... Wat moeten we even opzoeken. Maar er was een café namelijk waar de allereerste tour van start ging. En daar reden ze vandaag speciaal langs.
Mm. Dat gaat altijd. Ze hebben een soort lange aanloop waarin ze elkaar de hele tijd feliciteren.
Steeds korter wordt die aanloop.
Ja, ik had het idee dat het in voorgaande jaren veel uitgebreider was. Ja.
Hadden ze wel tijd om bij te praten en zo, zoals ze normaal te doen.
Er was genoeg tijd om foto's te maken met de hele Sky-ploeg. Sky had voor de gelegenheid een gele baan over hun witte auto's getrokken. Zoals ze voorgaande jaren ook al zo'n die prachtige nieuwe dingen hadden gedaan. Alle truidragers hadden een speciale fiets. Dus Warren Barguil reed op een witte fiets met rode balletjes. En Matthews op een groene en Froome op een gele, uiteraard.
Je wist niet waar je moest kijken, kortom.
Nee, je wist eigenlijk niet. Nee. Maar dat zijn van die standaard beelden. Ja, maar vroeger was het nog wel eens. Ik kan me nog wel herinneren dat ze dan echt. Volgens mij denk ik, wat is het, jaren 90 of zo, dat ze dan nog gekke dingen gingen doen. Dat er dan één keer iemand op een damesfiets door het peloton reed. Weet je wel, even de renners.
Ja, maar ik kan me ook nog wel herinneren met Armstrong toen, dat er ook mensen echt probeerden te ontsnappen. Ja. Dat er echt nog een koers werd opgezet.
Ja. Ja, dus ja, toch vind ik dat jammer dat niet meer gebeurt. Ik zat ook op het moment dat ik had echt heel graag gezien, op het moment dat die Skies allemaal achterin foto's aan het maken waren. Toen dacht ik, dit is het moment, eigenlijk het ideale moment in deze hele tour om de Skytrain te ontregelen.
Ja,
gewoon nu massaal op kop gaan rijden en gewoon kop over kop vol gaan rijden.
Of gewoon dat Landa in zijn eentje was weggegaan en toch nog gewoon voor een stage.
Waar is Mikael eigenlijk? Maar ja,
vaak als ze...
Staat niet op de foto.
Vaak als ze dan over deze etappe praten, dan zeggen ze... het hoort erbij, weet je wel. Het hoort ceremonieel te zijn. Dit is traditie. Maar ja, eigenlijk slaat dat natuurlijk nergens op. Want het is ook voor Parijs en voor de Tour veel beter... als het een spectaculaire finish in Parijs
is.
Maar
jongens, ik bedoel, 7 of het is het 12 rondjes over de Champs-Élysées... vind ik ook best spectaculair.
Ja,
ik bedoel,
dus zeker niet als het een beetje regent.
Ik bedoel, ze rijden met 60 per uur over die steentjes. Vind ik ook altijd wel spannend.
Ja. Vandaag dus een beetje in de regen.
Maar je weet wel waar het op uitdraait.
Nee, okay,
het is maar zo hoog zelden dat het niet een massasprint wordt.
Ja.
En het was nu wel echt alle... Nou ja, er was niemand volgens mij meer met echte macht om nog iets te doen. Zelfs Tony Martin, die kwam niet los.
Ja, zullen we even ik denk dat het belangrijkste moment is natuurlijk de sprint.
Ja, we moeten vandaag, denk ik, 2 kilometer voor het einde misschien beginnen, toch?
Ja.
Ja.
Ja, wij zaten, jij stond op dat moment schreeuwend voor de tv, Willem.
Ja, dat duurde nog iets langer. Maar dus het veld, dus het was natuurlijk het sprintersveld was aardig uitgedund, hè, voorafgaand aan de... Het is wel belangrijk om te weten. Dus Kittel was naar huis, De Mare was naar huis. Dat zijn eigenlijk Sagan naar huis.
Ja.
Het is eigenlijk in ieder geval de twee beste sprinters van de Tour. En degene die ook mee had kunnen doen op de Champs-Élysées, Sagan was er ook niet. Wat in één keer dus heel veel mogelijkheden bood voor, laten we zeggen, met een beetje onaardig gezegd, de B-garnituur van de sprinters.
Nou, dat is wel heel onaardig. Laten we zeggen, de jongere goden. Niet de mindere goden, maar de jongere goden.
Of de uitdagers.
Ja, maar goed.
Het is nog mooier, de uitdagers. Ja,
dus we hadden nog over. Gruipel, Buhani,
Matthews was er nog.
Matthews,
Groenewegen.
Boas van Hagen, inderdaad. Ja, nou, ja, dat is een beetje het veld waar we uit moesten kiezen, zeg maar. Wat een beetje wat nog over was. En wat we gisteren al zeiden, of zeiden we gisteren woensdag volgens mij, wanneer hadden we? Donderdag, de laatste uitzending. Dat natuurlijk met het uitvallen van Kittel, de kansen van Groenewegen natuurlijk wel echt explosief gestegen waren om op de Champs-Élysées te winnen.
Zeker.
Maar nog steeds geen gelopen koers, verre van. 2 kilometer voor het einde. Toen zagen we dat hij echt er heel snel, heel dicht op zat al.
Ja, hij reed daar met... Wij dachten Tom Laser. Achteraf bleek dat Roglic te zijn.
Toen zat hij nog met Roglic en Laser, volgens mij.
Ja.
Ja.
Ah, ja.
Dus net met drie man. Die Roglic hoort volgens mij normaal gesproken niet tot zijn trein. Maar we hoorden achteraf dat Martens al pech had. En Timo Rozen, wat eigenlijk zijn lead-out is, die is al naar huis. Want die was een paar dagen geleden was hij ziek geworden.
Hij is volgens mij gisteren naar huis gegaan.
Ja?
Vrijdag.
Ja. Of vrijdag, okay.
Ja. En dat was echt, dat vond hij volgens mij echt balen. Want dat is echt een man die normaal gesproken de snelheid moet maken voor hem. En die anderen hebben dat veel minder. Die hebben een iets kleinere motor. En beschrijf maar, wat zagen we?
Ja, eigenlijk het spectaculaire moment. Eerste spectaculaire moment was in de bocht. Toen zagen we Dylan Groenewegen in een soort elleboogevecht met Alexander Christophe.
Ja. Ja, dus dat was mooi. Er kwam een treintje van Katusha aan. Ja. Eigenlijk met het idee er reed een man van Katusha, ik weet even niet wie, maar die had dus duidelijk de bedoeling om Christophe te gaan brengen.
Ja.
En eigenlijk komt Christophe precies tegelijk met Groenewegen op. En in de bocht, wat je zei, werd het een beetje een soort van elleboog gevecht. En zo weet...
Toen lag hij ineens derde. Toen zagen we Groenewegen met nog één mannetje voor hem, dus Roglic. En toen stonden wij op en waren we, met name Willem was aan het schreeuwen tegen de tv.
Je
komt veel te vroeg op kop. Veel te vroeg.
Ja, dat was ook zo.
Dat was ook zo, denk ik.
Ja. Onder normale omstandigheden was het veel te vroeg geweest.
Hij was ook Paul Mertens was hij kwijt.
Martens, sorry,
want hij was lek gereden.
Ja.
Misschien een geluk bij een ongeluk. Mm-hmm. Namelijk waardoor de hele strategie in het water viel en er geïmproviseerd moest worden.
Ja.
Waar die misschien wel gewoon goed in is.
Ja.
En toen kwam eigenlijk veel te snel Maarten de Kroon, Herbert Dijkstra, die zei... Jezus, is nog 250 meter. En toen kwam die al vol in de wind voorop te liggen.
Ja, nee, zelfs 350 meter.
Ja.
Nog verder. En kijk, onder normale omstandigheden zou je dus zeggen... dit is veel te vroeg.
Maar, je zag hem ook een paar keer kijken. Een beetje achterom van... is er niet iemand die eventjes voor me kan rijden? Maar die was er gewoon niet.
Nee, maar iedereen was gewoon op. Dus hij kon aangaan en denk dat het wat heel goed was... was dat hij meteen op hoge snelheid lag. Dus de jongens die achter hem zaten... volgens mij Boson, Hagen en Christophe, denk ik... dat achter hem zaten, die konden zijn wiel niet houden.
Nee, je zag dus inderdaad dat hij kwam veel te vroeg op kop... en je ziet Christophe en Bo Hagen voor zijn wiel gaan... En je ziet dat ze er gewoon niet aankomen.
Nee, het lukt gewoon niet.
En dat zag je vooral na afloop, daar heb je dan de helikopterbeeld. Dan zie je heel goed dat ze gewoon niet in zijn wiel komen.
Ja.
Oh, ongelooflijk, wat spectaculair. Het was gewoon, dat zie je toch zelf, dat het iemand echt gewoon van kop af aan gaat sprinten en het volhoudt.
Nou ja,
dat is gewoon...
Greipel kwam er natuurlijk nog aan.
Ja, nee, precies.
En ik bedoel, was het bekende cliché dat we hadden 150 meter of 50 meter verderop gelegen. Dan was hij voor Greipel geweest.
Ja.
Alleen te laat.
Maar het was dus heel gek. Want we zouden hem nog wel 20 keer moeten bekijken, denk ik, de sprint. Maar wat er volgens mij dus ook gebeurde... was doordat dat die eerste twee jongens het wiel niet konden houden... had hij een gaatje. En die gasten, we hadden eigenlijk te weinig snelheid. Waardoor volgens mij de groep die daarachter zat... die eigenlijk dus achteraf niet goed gepositioneerd zaten. Dus de Matthews van deze wereld en de Greipels er omheen moesten. En Greipel dus uiteindelijk... denk ik misschien nog wel meer snelheid had... maar gewoon te laat was.
Ja.
En Groenewegen won.
Jongen.
Hoe dan?
wat spectaculair. Ik had het echt niet verwacht van tevoren. Omdat je zag hem wel aankomen. Hij werd steeds beter deze Tour. Hij had goede topsnelheid. Hij zat er een paar keer net naast. Maar ik dacht gewoon... Ik dacht eerlijk gezegd ook een beetje... Lotto Jumbo heeft een beetje het ongeluk tegen de hele tijd.
Yeah.
En daardoor zal het wel niet goed komen. Hij kwam ook op het verkeerde moment vooraan te zitten. Dus toen had ik het eigenlijk al opgegeven.
Ik denk dat als je van tevoren een top 3 zou moeten samenstellen... wie hem kan winnen... dan had je denk ik Groenewegen best wel genoemd. Alleen... Gewoon zoals de koers verliep en zoals die laatste kilometers verliep... was het gewoon een enorme verrassing. Omdat als je 350 meter vol in de wind rijdt... dan verwacht je niet dat je dat haalt.
Nee.
Dus dat maakt
niet
het
als
echt...
je Greipel achter
nee,
hebt.
Nee, niet als je Greipel achter je hebt.
Hij leek zelf ook verrast. Hij juichte ook eerst een beetje zo van... wat is mij nou overkomen? Ja. En pas daarna kwam er vreugde los. En toen hij was helemaal... Hij was zo kapot was hij werkelijk.
Ja.
Toen hij daar stond. Dat was echt fantastisch.
Ja, ik snap het ook wel. Dat je 3 weken jezelf helemaal naar de kloten rijden. En het lukt iedere keer net niet. En ze kregen inderdaad ook best wel wat kritiek. Niet in het minst van ons. Maar dat is nou eenmaal zo. Als het niet loopt, dat is hoe het werkt. Maar en het grappige is, wij hadden het natuurlijk van tevoren... hadden we het een beetje tijdens de koers over dat je moet leren winnen. En denk ik dat helemaal geldt voor dit soort koersen. Weet je wel, dat je gewoon op een gegeven moment moet er zo'n soort knop om... dat je denkt, ik kan hier de beste zijn. En ik had de afgelopen dagen... toch wel dat je denkt, het is natuurlijk altijd hindsight explanation, maar als je kijkt naar zijn interview, is dat hij zag gewoon nog wel fris uit en was wel gewoon. Voor iemand die 3 weken gekoerst heeft, zeg maar, dacht ik, hij gaat nog wel meedoen, maar dat hij zou winnen, dat had ik eerlijk gezegd echt niet verwacht.
Oké. Laten we doorgaan. Het was fantastisch. Het was, het was ook geweldig om hem in tranen te zien. Hoor.
Ja, prachtig. En het was heerlijk met zijn vriendin en met zijn ouders.
Ja.
Prachtige scène dat hij het podium opliep... en dat zijn vriendin hem in één keer uit het publiek wegtrok.
Ja.
En ook hoe dan tegen
hoe dan. Ja.
Oké, we gaan terugblikken nu op de hele Tour 2017.
Leuk.
Laten we even terugblikken, Joost, want we hebben... Voordat de Tour begon, zijn wij even bij elkaar gekomen voor een kopje koffie. En hebben even wat dingen opgenomen, wat voorspellingen opgenomen. Gewoon omdat we zo uitkeken naar de Tour en er nog 4 dagen duurde voordat die moest beginnen. En wij niet konden wachten. Dit is wat ze toen tegen elkaar zeiden.
Ik heb uiteraard naar het parcours gekeken. Want zolang ze nog niet fietsen, is dat het enige waar je aan vast kunt houden. En een beetje een fatsoenlijke voorspelling te maken. En het is gewoon heel ander parcours dan normaal. Ik bedoel, ze hebben heel weinig aankomsten bergop. Heel weinig tijdritkilometers. Dus eigenlijk biedt dit het perspectief dat van die grote controlerende ploegen als Movistar en Sky veel minder, zeg maar, dominant kunnen zijn. Hmm. Dus eigenlijk zou het nog wel eens een tour voor de avonturiers kunnen zijn.
Jij zei vorige week, trok jij maar mijn jasje en toen zei je, dit wordt geen Froome. Het wordt geen Froome.
A, Froome is niet in vorm. Hij heeft nog echt helemaal niks gepresteerd dit jaar. B, weinig tijdritkilometers. Dus hij kan niet al die andere Quintana's, noem maar op een paar minuten rijden. En C, ja, ook weinig bergklimkilometers. Dus er valt voor Sky ook niet heel veel eindeloos te doen om die rit te controleren. Dus ik denk dat dit eigenlijk wel gewoon een grappige tour zou kunnen worden. Waar echt de mensen die gewoon iets geks durven te ondernemen in hun eentje best wel beloond kunnen zijn. En ik denk ook dat er gewoon, normaal heb je wel eens bij tours dat mensen 10 minuten wegrijden of zo. Dat kan nu bijna niet meer. Omdat het gewoon de mogelijkheden om die tijd te compenseren veel kleiner zijn. Hmm. Dus ik hoop eigenlijk, dat is dan mijn voorspelling, dat dit juist gewoon meer dan ooit de kans wordt voor iemand als Valverde. Of zoals ik hem noem, Balberde.
Oké, wacht even. Dus dit is dus de markering van de eerste categorie, de gele trui.
De gele trui,
jij,
ja,
zegt misschien wel Balberde.
Balberde. En misschien wel Bardet. De Fransman met het slechte gebit. Dat vind ik altijd heel fijn. Zo'n klein Frans rennetje die lekker af en toe ligt. Misschien wel Maika.
Oké, we gaan het één voor één bespreken.
Ja, je hoort het. Ik heb helemaal gelijk gekregen.
Jouw Valverde voorspelling duurde precies, 13 minuten, denk ik.
Ja, zoiets. Nou, wel minder nog, inderdaad. Ja, dat is een paar kilometer, ja.
Ik had Valverde toen ook in mijn poeltje, hoor.
Balberde. Je kon geen beter voorseizoen voorstellen dan Balberde, die ongeveer elke rittenkoers waar hij aan begon won. Twee klassiekers won.
Ja.
En dan duurt je tour 3 kilometer, 4 kilometer.
Ja.
En breek je knieën op.
Iets meer, want wij stonden bij kilometer punt 10. En hij ging in de bocht, na de bocht waar wij stonden, ging hij onderuit. Dus ja, bij 11 kilometer heeft hij waarschijnlijk geduurd. Oké, de categorieën. We gaan gewoon even een lijstje af en dan kunnen we de hele tour bespreken.
Mm-hmm.
Vraag 1. De leukste renners deze tour. Joost?
Ik ga voor Dan Martin, denk ik. Zo'n lekkere ier met een beetje een raar gezicht en een slecht gebit. Waarvan je eigenlijk denkt, je hoort gewoon thuis te zitten ergens waar het regent en waar het waait. En waar mensen te veel drinken. En op een of andere manier is die gast op een fiets beland. En hij was een van de weinige rijders die echt bergop probeerde. En die steeds probeerde weg te komen.
Ja.
En dat lukte steeds. Dan kreeg hij 100 meter of 200 meter. En dan uiteindelijk, omdat Froome en de rest in hun eigen tempo zitten, werd hij weer bijgehaald.
Ja.
Maar dat vind ik een fijne renner.
En die valpartij, Joost.
Oh ja.
Met Poorten.
Hoe is het mogelijk dat hij daarna meteen weer opstapte?
Onvoorstelbaar, toch?
Echt meteen. Ik bedoel, Poort die lag echt helemaal van de wereld.
Ja. En zag ook, ze liet ook een foto zien van zijn helm na afloop. En daar stond zo, je zag je de achterkant van zijn helm helemaal ingedeukt. Met een soort zo'n rafelrandje sticker. Daniel Martin stond erop. en de caption was: When the helmet makes the difference.
Ja.
Hij is echt, dat is zo'n harde klap was het. Als hij geen helm had gedragen, was hij gewoon dood.
Ja.
Had misschien wel een grote verrassing.
Hij stapte die gewoon weer op.
Ja.
Hij had misschien wel een grote verrassing kunnen worden deze tour. Als hij toen niet zo gevallen was.
Ja.
Want dat heeft heel veel consequenties. Niet alleen tijdverlies, maar ook gewoon extra energie die je moet verspillen om terug te komen.
Ja, het zou kunnen. Ja, wie vond jij de leukste renner?
Vond Barguil.
Daniel Martin ook wel hoog in het lijstje.
Ja, Dan Martin was geweldig. Maar ik vond Barguil, dat was natuurlijk ook wel spectaculair.
Mm-hmm.
Even denken hoor, wie missen we?
Barguil was te gek. Gewoon, dat was
terecht prijs voor de strijdlust.
Ik zou hier toch ook trouwens in deze categorie, volgens mij moeten we toch ook Sagan noemen. Het is nooit een saai moment met Sagan. Hij was weer heel erg goed. Hij leek ontzettend goed te zijn in deze tour. En we hebben 3 dagen gesprekstof gehad nadat hij eruit gegooid werd.
Mm-hmm.
Dus toch een van de leukste renners. Ja. Jij, Willem?
Ja, Nou, ik ga een end met jullie mee. Dus het is Bargiel en Barton zouden bij mij ook op het lijstje staan. Ik zou denk ik ook nog wel Kittel noemen. Omdat ik vind het echt... Ik bedoel, het is niet de meest spectaculaire ritten die hij wint. Maar ik vind het wel echt waanzinnig als je gewoon 5 ritten pakt. En zoveel beter bent dan alle andere sprinters.
Ja.
Ja. Maar even terugkomend op jouw vraag, want dat vind ik wel een interessante. De strijdlust, de grote Thomas de Gent versus Warren Barguil discussie.
Ja.
Ja, zeg maar.
Ja, ik vond dat Barguil hem terecht heeft gekregen.
Ja.
Want bij de Gent, hoewel ik het wel echt heel erg waardeerd hoe hij koerst hoor. Maar je zag dat hij wel echt in ritten meeging om alleen mee te zitten.
Ja, en je wil 1080 kilometer of ja, zo voorop gereden.
Maar ook tussen heel veel etappes waarin hij wist dat hij geen schijf van kans maakte. Ja. En je wil eigenlijk toch dat degene die de prijs voor de beste strijd, dat je vertrekt om te winnen. Ja. En Barguil reed echt gewoon om die etappes te winnen. Hij heeft natuurlijk ook 2 gepakt.
Ja.
Bijna 3 nog. Hij heeft nog heel even mogen denken dat hij de 3 had gepakt. Maar toen bleek dus Uran 2 millimeter voor te zijn. Maar dus wat dat betreft zat er wel een verschil in intensiteit tussen die 2.
Vond ik ook hoor.
Dus dan vond ik eigenlijk wel mooi dat Barguil...
Ik had het de Gent ook gegund. Ja, maar natuurlijk. Ik vond het Barguil vond ik een zeer acceptabele keuze.
Ja.
Maar je zou ook kunnen zeggen dat...
Het heel België over.
Ja, nee.
Misschien zou strijdlust toch op een iets andere manier uitgedrukt moeten worden. Want je kan ook zeggen dat Barguil die heeft voor de strategie gekozen waar Robert Gesink ook op in heeft gezet. Mm-hmm. Namelijk tijdsverlies leiden en dan weg mogen rijden. Dat in strijdlust toch wel iets minder strijdlustig dan je eigenlijk zou willen. Echte strijdlust is natuurlijk voor het klassement gaan en dan aanvallen.
Maar Barguil is 10e geworden uiteindelijk. Dus het is ook zo niet zo dat hij ongelooflijk veel tijd heeft verloren.
Ja, maar dat is vooral omdat hij weg mocht rijden natuurlijk op een paar momenten.
Ja, hij heeft gewoon 2 maanden geleden had hij zijn bekken gebroken. Hè? Bedoel, alleen dat is al natuurlijk, het is een soort superheldhaftig.
Ja, nee, dat is waar. Dat is waar.
En ik
maar
vind dat de prijs
voor
strijdlust soms ook wel eens mag gaan voor de dag naar de renners die keihard werken om binnen de tijdslimiet binnen te komen. Ik bedoel, je hebt ook wel eens renners die keihard op een bek gaan en toch weer op een fiets krabben en toch weer doorfietsen en dan met 30 minuten vertraging binnenkomen. Ik bedoel, die mogen soms ook wel eens beloond worden daarmee.
Je moet gewoon, weet je, de jury's zijn altijd gewoon de meest discutabele dingen van het wielrennen. Ja. Dus of dat nou over disqualificaties gaat met Sagan of over strijdlustprijzen of wat dan ook. Je moet gewoon zo min mogelijk te maken hebben met de jury in de Tour. Dan is het gewoon, anders wordt het als soort eindeloze discussie.
Ja.
Maar ik kon prima leven met Barguil, dat is volgens mij de conclusie.
Oké, okay. Jongens, laten we naar de volgende categorie doorgaan. De grootste tegenvallers.
Quintana.
Ik zal hem nog even afmaken, de vraag. De grootste tegenvallers. Ja. Quintana, ja?
Ja, dat is toch dramatisch.
Ja, het was wel een triomf voor jou, Willem, met de poeptheorie.
Ja, ja, ja.
Dat het poepen van Tom Dumoulin Quintana de overwinningsroes gaf en dat hij daardoor... Voor de Giro-overwinning ging en nu niet sterk was. Dat is kort samengevat.
Ik denk het tegenovergestelde van de theorie. Dat hij dus ontdekt heeft
wat?
Dat een tegenstander kan poepen, kan afstappen, kan poepen en dat hij alsnog niet van hem wint.
Ja.
Daar word je eindeloos door je familie mee gepest, lijkt me. Dat is gewoon bij elk, zou mij dat overkomen, dan echt bij elk Sinterklaasgedichtje zou dat terugkomen.
Ja.
Dus misschien dat. Maar Quintana viel natuurlijk enorm tegen. Die heeft echt... eigenlijk niets laten. Ik bedoel, het waren nog wel slechte rennen hoor. Pantano heb ik ook 0 keer gezien. Chavez heb ik ook 0 keer gezien.
Chavez inderdaad ook.
Ik bedoel, ik moest echt...
Chavez kwam hier ook voor het klassement, hè?
Ja, hoe kan dat? Wat is er dan gebeurd?
Buhani, ook ongelooflijk slecht.
Ja.
Ik heb in ieder geval 1 keer in de hoofdrol gezien. Ja. Nee, maar Quintana gewoon opgebrand, toch?
Ja. Ja.
Komt daardoor? Tegenvaller.
Ja, maar minder het tegenvallen, omdat je eigenlijk met alle respect, weet je wel, dan worden die vooruitblikken gemaakt op alle sites. En dan noemt iedereen Contador wel in de top 5. Uit een soort van respect van in het verleden bewezen diensten. Maar ja, niemand verwachtte hier toch dat hij het podium zou halen.
Dat
hij
nog echt zou gaan winnen, al helemaal niet. Nee. Nee, dat denk ik
niet. Een hele fijne man. Van,
je wist niet.
Achter in de 50. Maar,
nee, dat is Quintana.
Dat is Quintana.
Quintana is 51. Maar je wist niet zo goed van tevoren dat Contador, die ging nu voor het eerst sinds jaren weer alles inzetten op de Tour. En niet naar de Giro of naar de Vuelta erbij. Dat het gewoon echt de Tour was dit jaar zijn doel.
Ja.
En daarom wist je niet zeker. Het had wel gekund. En ik vond dat hij ook bij vlagen heel erg goed reed. Hij zakte er alleen een paar keer doorheen. Zoals hij eigenlijk de laatste jaren wel vaker.
Ja.
Nou, ik kwam een paar keer inderdaad met Froome mee. En het zag met het voorste groepje eindigen. Maar ja.
Blijft mijn favoriet hoor, trouwens, Contador. Blijft het ontzettend leuk vinden dat hij meerijdt. Ik hoop dat hij nog een jaar doorgaat.
Ja.
Misschien gaat hij wel gewoon nu nog één seizoen nog een keer voor een Spaanse ploeg rijden. En dan nog een keer naar de Tour.
Ja, hij wil heel graag bij Steven de Jong blijven.
Echt waar? Ja. Zijn dat vrienden?
Ja, ja. Mogen elkaar heel graag. Dus ik denk dat hij wel... Hij zal volgend jaar vast nog wel de Vuelta rijden of zo.
Dat ja,
zal,
zoiets. Ik denk dat het laatste
dat een mooie, het zou een mooie afscheid zijn.
Nog meer tegenvallers?
Astana.
De strategie van Astana.
Ja, nou, ze hadden ook wel pech, hè. Dus op het moment dat Aru in het geel kwam en een kans ging maken... dat zowel Cataldo als Vogelsang eigenlijk in de kreukels lagen... En toen bleef er weinig over van die ploeg. En dan is Aru is nog niet goed genoeg, denk ik. Of gewoon niet goed genoeg om zoiets alleen te kunnen dragen. Zeker niet als je tegen een overmacht van Skyrunners zit.
Maar op het moment dat hij die gele trui pakte, toen dacht ik... Oh wacht, dit is iemand die gewoon die trui misschien wel naar Parijs kan brengen. Hij reed toen heel goed.
Ja.
En toen halverwege die tweede week, dan zie je dat lichtje toch langzaam uitgaan.
Ja, ja. Ja.
En dat is natuurlijk uiteindelijk de Tour. En ik weet dat het een cliché is dat de weg naar Parijs heel lang is. Maar het is een sport die uiteindelijk over 3 weken wordt gewonnen.
Ja, maar
en heel veel mensen zeggen ook van... Ja, eigenlijk is het niet heel stom dat Matthews nu de groene trui heeft... terwijl Kittel zoveel beter was. En ik, ja, maar Kittel is het niet gelukt om 3 weken vol te houden.
Ja, kwam niet de berg over.
Nee,
dat is waar hoor. Nee, daar heb je gelijk in.
En misschien moeten we hem hier ook noemen... Robert Gesink.
Als de grootste tegenvaller van deze Tour?
Ja.
Ja, maar die wat waren de verwachtingen van Gesink dan? Hij zou misschien niet echt voor het klassement gaan. Hij zou
etappes.
Ritten kapen, wordt hij dan gezegd. Dat volgens mij niet heel veel in zijn leven heeft gedaan. Maar goed, daar zou hij voor gaan. En hij wordt tweede in een hele mooie rit. En de rit erop ligt hij binnen, 30 kilometer op de grond. En moet nu maandenlang een soort rugbrace dragen.
Ja,
ja. Ontzettend sneu. Maar ja, daardoor ook ontzettende tegenvaller voor hemzelf.
Ja, ja, maar goed, als je dat als laten we dan naar de beslismomenten gaan. Want dan zou ik ook de val van Richie Poorten noemen. Als zeg maar zowel een grote tegenvaller als een beslismoment in de Tour.
Ja, maar ik vond het niet alleen bij Robert Gesink. Het was natuurlijk een grote tegenvaller dat hij zo vroeg uitviel met een blessure.
Ja.
Maar ik vond ook zijn strategie van zo ontzettend veel tijd verliezen in het begin.
Ja,
en zijn ontsnapping en dan verliezen bergop tegen Calmejean die bijna stilstaat omdat hij kramp heeft.
Ja.
Vond ik gewoon ook niet heel erg... Terwijl hij zo zijn benen stil had gehouden al die dagen daarvoor.
Ja.
Ik vond dat gewoon niet echt een strategie waar ik super warm van word.
Nee, ik ook niet.
Beslismomenten. De valpartij van Poort.
Richie Poort, ja.
Weet je wel, Napoleon, als hij een soldaat moest promoveren... dan vroeg je altijd aan zijn generaal... vroeg je niet van, is die officier goed? Hij vroeg, is die officier gelukkig? Nou, ik bedoel, had hij geluk. Napoleon geloofde heel erg in geluk. En met sommige mensen in de sport... en misschien wel in het leven in het algemeen... denk ik altijd van... die hebben gewoon het geluk niet op zich. En met Richie Poort is zo'n ontzettend getalenteerde renner... die eigenlijk alle onderdelen in huis heeft... om gewoon podium na podium te rijden in de grote rondes. En het gebeurt gewoon niet. En er is elke keer wel weer een moment dat hij totale pech heeft... dat hij helemaal doorheen heeft, dat hij tegen een of andere virus aanloopt. Of in dit geval ja toch wel een bizarre stuurfout in een bocht maakt.
Ja.
En echt bikkelhard ten val komt.
Ja, nee, het is altijd zo. Ja, het doet me ook... ik ben voor bij Landa bijvoorbeeld... ben ik een beetje bang voor het Richie Poort scenario. Ja, weet je wel, een soort meesterknecht die dan... Armstrong heeft ook iedere keer over Landa als de... en hij bedoelt iedere keer iedereen die bij mij wegging... bij Lance, die lukte het ook niet. Weet je wel, Floyd Landis en Levi Leipheimer... en dat soort gasten die dan altijd uitvlogen... omdat ze dan de meesterknecht waren. Het lukte nooit. Ja. Het is echt iets heel anders om kopman te zijn van een ploeg dan...
Tyler Hamilton.
Ja.
Wat waren nog meer belangrijke beslismomenten?
Ik denk die etappe, gek genoeg... eerste beslismoment Düsseldorf. Ja. Gewoon dat Froome daar meteen 30 seconden pakt. Dat zet hem namelijk meteen in de positie van... ik hoef alleen nog maar te consolideren. Alle anderen moeten aanvallen. En ik heb ook nog een Sky-ploeg die achter me staat. Ja. Sky-ploeg reed daar supergoed. Vergeet niet wat het
met Thomas won hem.
Ja, ze zaten met... En Kirienka stond in de top 10. Dus volgens mij stond ze met 3 of 4 man in de top 10. Weet je wat voor statement dat is? Dat je dan meteen de grote favoriet 30 seconden voor hebt staan op alle andere favorieten. En je laat zien hoe sterk je ploeg is. Vond dat een beslismoment? Ik vond het beslismoment dat ze Aru op dat steile hellinkje 25 seconden kwijtraakte. Dat was, dat dacht ik, dat vond ik, dat was...
Ja, maar dat is inderdaad het mooie. Dat, en dat is het fijne met de Tour. Dat er zijn etappes waarvan je al maanden van tevoren weet wat er gaat gebeuren.
Ja.
En er zijn altijd etappes waarin totaal onverwacht er iets gebeurt. Dus je had, ja. Eerst had je natuurlijk de etappe die Bardet won.
Mm-hmm.
Dat Froome op 100 meter van de finish ineens plafonneerde en opeens stil stond en Aru geel pakte. Dat zag niemand aankomen. Froome leed met Landa echt heerlijk die berg op. En je dacht van nou, het is een formaliteit. En opeens staat hij stil. En dan had die andere etappe die waar Aru zijn gele trui kwijtraakte.
Yeah.
Dat zie je ook totaal niet aankomen. Ik bedoel, het was niet eens in beeld gebracht dat Aru stil stond. Ik bedoel, zozeer waar de camera's gingen er niet van uit dat dat zou gebeuren.
De beslismomenten waren eigenlijk muurtjes deze Tour.
Ja.
Dus muurtjes aan het einde.
Tijdritten.
Ja, maar het is wel grappig dat het, de tourorganisatie zo zijn best doet om zeg maar spanning bergop te creëren.
Mm-hmm.
En waar het eigenlijk het beste lukt zijn van die finishes waar gewoon 500 meter tegen ongeveer tegen een muur opgefietst moet worden.
Ja. Ja.
Dat is wel leuk. Leuke toevoeging.
De andere beslismomenten, maar dat is niet zozeer voor het klassement als wel voor volgens mij de aard van deze Tour of wat het geworden is. Is, we noemden poorten al, maar als je kijkt naar het rijtje abandons van dit jaar, dat is echt shocking. Dus de hoeveelheid smaakmakers die eruit is gevallen. Ja. Dus ik had dus de eerste etappe Valverde, Itagüire. Vierde etappe Sagan. Vijfde etappe Cavendish. Negende etappe Richie Porte, Geraint Thomas, Arnaud de Mare. Geesink van Emden. Maika etappe 10, Cataldo etappe 11. Vogelsang etappe 13, Feline 14, Wellens 15, Bennett en Gilbert in 16. Zijn namen, jongen. Die
ik vind het wel leuk dat je Jos van Emden in dit rijtje
ja,
neemt.
Ja, nou, omdat hij de tijdrit misschien ja. goed had
ja,
kunnen
ja,
doen.
Ja, maar, denk maar, het niet dat over. Is toch, ik bedoel, ik weet Tim dat we nu jouw lijstje aan het doen zijn. Maar al kijk je terug op de Tour van dit jaar, blijf je toch, ik in ieder geval, met een enorm gevoel zitten van het had ook heel anders
ja,
kunnen zijn.
Exact dat.
En op een bepaalde manier, weet je, je leeft maanden, leef je toe naar een wedstrijd en die wedstrijd komt er uiteindelijk gewoon niet echt.
Nee.
Ik bedoel, dan hoor je te zeggen, ja, dat is ook de Tour. Maar natuurlijk gewoon met Valverde, met...
Van Mobistar.
Mobistar. En al die renners die uitvallen, heb je ook het idee van, ja, heeft Froome nou... Ja, is dit nu de ultieme overwinning? Het voelt een beetje, misschien een beetje negatief, maar het voelt toch een beetje als een kleine overwinning aan.
Ja, ook omdat hij geen etappezege had.
Ja, en ik bedoel, als we het even over Froome hebben. Ik bedoel, hij heeft geen etappe-overwinning gepakt, ook niet in de tijdritten.
Nee.
Hij heeft eigenlijk geen één keer de rest heel erg gelost, bergop.
Nee.
Dus het voelt inderdaad, hij heeft met een minuut voorsprong, kleine minuut gewonnen. Ja, dat waren de tijdritkilometers.
Ja. Ja, ik denk dat het ook echt een Tour was waarin de tegenstanders van Froome zich stuk beter op Team Sky. Dat er dus een heleboel, zoals Port, die echt roekeloos de berg afging en een stuurfout maakte.
Mm-hmm.
Dat ook een gevolg is van de dominantie van Sky. En Bardet, die stil komt te staan in zijn tijdrit. Dat is daar ook een gevolg van. Ze dagen hem wel uit, maar op het moment dat ze hem uitdagen, dan sneuvelen ze.
Ja.
En dat is deze Tour denk ik ook een paar keer gebeurd.
Ja, heeft...
en daar ben ik toch altijd perplex van hoor, als je het over Sky hebt. Dat je dan een bergetappe hebt waarin Kwiatkowski eigenlijk de hele groep favorieten echt op de pijnbank legt. Met Kwiatkowski die gewoon zeg maar in het geaccidenteerde terrein heel goed is in de klassiekers. Maar eigenlijk natuurlijk niet echt voor de grote rondes bedoeld is of de hoge bergen. En dan opeens...
Dat was die geweldig, hè?
Ongelooflijk.
Ja. Ik denk
ongelooflijk goed gereden.
Iedereen heeft over Landa als de beste renner van de Tour. Maar ik vond Kwiatkowski voor Sky minstens zo waardevol. Hoor.
Ja. En beste trucs deze Tour?
Ja, ik,
trucs?
Ja, trucs. Strategische vondsten.
Ik vond... Ja,
ga je gang.
Ja, ik vond in de etappe van vrijdag naar Salon du Provence... Hou ik zo ongelooflijk van. 8 man rijden op de finish af... Ze gaan door de straten van Salon du Provence. Komt een rotonde en je kan hem linksom nemen. En je kan hem rechtsom nemen. En Boos van Hagen neemt hem rechtsom. De rest neemt hem linksom. En hij pakt gewoon 20 meter. En ze kunnen er niet meer bij komen. Daar ben ik toch altijd gewoon... Ja, ik bedoel, dat is het mooie van...
Bakerlands was ziedend, hè, na afloop. Die zei, dit is, hier heb je een proefrijder voor, zei hij.
Ja.
Die moet je dit vertellen.
Ja, oh ja. Oh,
en,
God,
en,
ja.
En er zijn nog een aantal anderen ook. Dus Thomas de Gent zei dat hij het dus niet goed gehoord had. Zei, ja, ik had meegekregen alles links pakken. Alles linksom, alles linksom, alles was linksom. En zei ja, achteraf zei, hadden ze één keer gezegd, behalve die moet je rechtsom.
Ja. Die had misschien wat lastig om dat te onthouden inderdaad.
Maar dat is wel het verschil, ja. Vind ik wel. Dat is dus de ploegleider van Boos van Hagen. Zei die ook na afloop, die hem gewoon had gezegd, je moet deze rechtsom nemen.
Ja.
En dat is toch onvoorstelbaar.
Ja, ik vind de verantwoordelijkheid van een renner ook eigenlijk hoor. Ja, wat is nou belachelijk dat je ploegleider dat moet zeggen.
Ja, maar die zit toch niet voor niks in die wagen om met het routeboek te kijken hoe ziet de finale eruit. Laten we die even doorspreken.
Ja, maar ik vind dat je het gewoon allebei moet weten. Je gaat toch gewoon goed kijken. Als je met ontcirkelt omdat je mee wil met ontsnapping.
Ja, maar die
dan moet je toch weten
in de koers. En je bent al 200 kilometer op weg. En dat is de derde week van de Tour.
En er zijn 8 rotondes achter elkaar.
En je bent keihard aan het trappen. En er zijn 8 rotondes achter elkaar. Je weet echt niet meer of je nou bij de 6e of de 7e bent. Dan is het wel heel lekker als iemand in de auto zit met het routeboek. Ik bedoel, daar heb je die oortjes voor. Om te zeggen, hey, weet je wat?
Deze moet je rechts pakken en gaan.
Ja, ik weet niet of je het in het routeboek ziet. Ik denk eigenlijk dat je hem... Wat ze heel vaak doen is van tevoren bekijken met Google Street View. Ja. En dat zijn de momenten dat je dit soort dingen echt... de nuance van dit soort dingen goed kan zien.
Ja.
Maar het was natuurlijk wel... iedereen in die groep had dit gewoon moeten weten.
Ja, ja.
En aan de andere kant kan je ook zeggen... briljant dat ze het zo uitvoeren. Wat waren nog meer, trucs? Want jij had er ook één, Willem. Volgens mij zit je op het puntje.
Nee, ik had deze ook eigenlijk. Want ik vond dit inderdaad schitterend. En... wat zouden we nog meer noemen?
Wat vonden jullie van...
dat is dan niet misschien een truc, maar ik werd wel heel warm van Wanty in de eerste week. Ja, dus het lijkt al heel lang geleden. Maar ik vond het heel cool dat zij gewoon eigenlijk de enige ploeg waren die iets deden, of iets probeerden tegenover Kittel te zetten. We gaan gewoon tegen beter weten in, omdat we 1% of 2% kans hebben, zorgen dat we elke etappe bij zitten in de vlucht. Mm. En ik denk, dat heeft ze volgens mij superveel goodwill opgeleverd. In ieder geval ook bij mij. En ze hebben gewoon heel lang in beeld gereden ook. Dus ik denk dat de sponsor heel tevreden was daarmee met die strategie.
Waarschijnlijk krijgen ze volgend jaar weer een uitnodiging om mee te doen.
Ja, want ze zijn ook nog met 9 man gefinished, hè? Super knap.
Dat is waar? Ja. Okay, dat is een zeldzaamheid.
Ja, is echt heel knap. Mag ik nog eentje noemen? Want die zijn we gisteren won die. En daar was ik heel blij mee. Botnag. Want die had dus die ene vlucht die bijna geslaagd was. Op wat is het? 70 meter na of zo.
Ja, oh ja.
Dat vond ik ook echt een truc.
Ja. Ik vond een mooie truc, vond ik ook, waar ik zelf in stonk. Was de demarrage van Landa aan de laatste bergrit.
Ja.
Dat toen Landa ging en Maarten de Kroon, Herbert Dijkstra rolde van enthousiasme bijna van hun stoel af. En die zeiden, wow, dit is de ultieme vadermoord. Precies zoals Froome dat zelf ook gedaan heeft. En ik kon niet meer helder nadenken. Ik wilde gewoon zo graag een aanval zien dat ik het ook even geloofde. 15 seconden. En toen bleek dat Froome gewoon had gezegd tegen hem, ga maar kijken of je de etappe kan winnen. En ga maar even de tegenstanders testen.
Ja.
En toen kwam Froome even later zelf.
Ja.
Ik vond dat Sagan ook een mooie truc had. Dat Kevin is er zo.
Dat was een top truc.
Ja. Ja. Nou, geen last meer gehad van Kevin is er nou.
Nee.
Wat zien we liever niet meer terug in de komende Tour de France?
Nou, dubieuze jurybeslissingen.
Ja.
Maar door het gaan op jouw Sagan... hij vond ik echt een schande daar gebeurde.
Ja.
Ze hebben er toen 3 afleveringen bij stilgestaan, volgens mij.
Ja.
Maar ik vind nog steeds de overtreding daar werd door de Mare begaan. En Sagan had gewoon keurig in de Tour moeten blijven.
Nou, wat ik daar nog zo'n een heel naar gevoel over hou, is dat de jury binnen een kwartier de eerste beslissing maakte om hem terug te zetten en daarna binnen een half uur om hem uit toe te nemen. Terwijl als je gewoon een paar uur de tijd had genomen, met elkaar over had gepraat en je had de beeldjes gewoon 1 voor 1 terug kunnen zien, dan zie je dat Cavendish al valt. Dus ja, dat... En je ziet als een jurylid, en sorry, dit is mijn interpretatie hoor, maar die worden dan geïnterviewd en die zie je eigenlijk er zo heel fier staan van, kijk eens jongens, wij durven een dappere beslissing te nemen. Maar dat het een dappere beslissing is, maakt niet de juiste beslissing.
Nee. Dus ze hebben er echt wel een beetje mee om zeep geholpen.
Enorm. Want ik bedoel, kijk je naar de voorgaande toeren, heeft Sagan zulke fijne dingen laten zien. En zulke mooie ontsnappingen. En ja, daar doe je de.
Het is geen reden om hem niet uit de toer te halen. Maar het was gewoon niet zijn schuld, wat er gebeurde.
Wat ik denk ook liever niet meer terugzie in de toer is zo weinig bergetappes. Ja, dat vond ik slecht.
Finishes bergop in ieder geval.
Finishes bergop. Ik vond het ook jammer dat er een aantal van de klassieke finishers bergop er niet in zaten. Mm-hmm. Dat er geen Van Toe in zat. Of Alpe d'Huez.
Ja.
Dat is gewoon, dat vind ik echt...
Ja, Alpe d'Huez gaat natuurlijk volgend jaar de Tour weer terugkeren.
Ja, laat het
ook. Ja, en dat blijft natuurlijk gewoon die etappes van 210 kilometer die nagenoeg vlak zijn.
Ja.
Waar ontsnappingen geen kans hebben. Ja, dat, ik begrijp nooit helemaal voor wie die nou gemaakt worden. Ja, voor de sprintploegers. Maar, ja,
voor
dan kan je hem ook 150 kilometer maken.
Zoveel mogelijk dorpjes te gaan. En ook wel, daar hebben wij het ook wel eerder over gehad. Maar je moet ook een bepaalde afstand halen als Grand Tour. Dus je kunt niet allemaal etappes van 100 kilometer hebben.
Is dat zo? Is er een minimum?
Nou, dit is volgens mij, kijk, volgens mij een onderdeel van de Grand Tour is dat die 3000 plus is, zeg maar. Okay. Dat, dat is niet zozeer dat dat volgens mij nou de gouden regel is of dat het ergens geschreven staat. Maar dat is wel wat je wil, zeg maar. Want de uitputting moet ook onderdeel uitmaken van het geheel.
Ja.
Dus dan heb je wel een aantal van dat soort etappes nodig. Ja. Van je hoeft geen 350 kilometer te doen, maar ja... Ik vond er wel wat voor te zeggen, hoor.
Daar staat tegenover dat juist die etappes... en daar hadden ze nu eentje van die precies 100 kilometer was.
Ja,
daar heel veel spektakel is. Ja. En dat er aanvallend heel veel mogelijk is.
Ja. Maar het is dus leuk om het juist af te wisselen, volgens mij.
Nee, natuurlijk. En je hoopt dat ze in zo'n parcours... Ik bedoel, ik ben het met je eens, hoor, Tim... dat je het liefst meer bergop finishes zit. Maar ik zou ook gewoon... er zijn ook etappes waarvan je heel grote kans hebt... dat er waaiers komen. Er zijn etappes... je kan kasseien opzoeken. Ik bedoel, je kan veel meer verschillende soorten gebieden opzoeken.
Ja.
En ik denk dat daar meer variatie in zou kunnen.
En misschien... teams van 9 renners. Ik bedoel, volgend jaar gaat het naar 8 renners. Maar wat mij betreft gaat het naar 6.
Mm-hmm.
Ja.
Maar
ja.
Grote kijk, teams.
Wat een beetje het moeilijke is met die... Het is een beetje een dubbele discussie. Want aan de ene kant zeg je... ja. Als ze kleinere teams hebben, dan valt er minder te controleren. En zijn die ploegen minder sterk als collectief, waardoor er meer spontaniteit mogelijk is. Aan de andere kant, je ziet nu al ploegen die eigenlijk niet één sprinter meenemen. Of sprintploegen die niet één man voor het klassement meenemen. En ik bedoel, je wilt liefst ploegen waar die mix in zit. Omdat die ploegen dan ook minder sterk zijn op een bepaalde manier. Gevarieerde verdag komen. Ja, dat kun je gewoon niet afdwingen.
Kan je afdwingen. Niet afdwingen, nee. Maar ja, dit is wel gewoon... voor een heleboel mensen is gewoon de periode in de Rijn... daarna een periode Armstrong en nu een periode Froome... is wel slecht voor de sport. Dat ze het gewoon het gevoel hebben dat de Tour al beslist is op de eerste dag.
Nou, kijk, de variatie... Ja, kijk... Het mooiste in elke sport, ik denk aan Federer en Nadal... is dat er een soort van groot conflict is. Yeah. Of een soort van grote rivaliteit. En dat is jammer dat die er nu niet echt lijkt te zijn. Ik bedoel, het had het kunnen zijn tegen Froome en Quintana. Maar ja, Quintana wilde op een of andere manier de Giro doen.
Yeah.
Dus die zat niet met frisse benen aan de start. Dus nu is het een beetje zoeken, inderdaad.
Ja.
Het wachten is op het tijdperk Dumoulin.
Ja, en ik... Ja,
het wachten is op Albert Heijn Pro Cycling. Dit is gewoon het moment voor een grote Nederlandse sponsor.
Albert Heijn to go genoemd.
Ja, Albert Heijn to go, Pro Cycling. Dit is gewoon het moment voor een Nederlandse sponsor om in wielrennen te stappen.
Nou ja, dat is echt zo van Pina, Tim. Je hebt je zin al gekregen.
Nee, maar dat is niet wat ik bedoel. Gewoon serieus.
Ik wil gewoon een nieuwe ploeg.
Gewoon een echte nieuwe ploeg met een grote sponsor. En dan van de niveau Team Sky of Katusha of BMC. En niet een team wat heet Lotto, Jumbo... Brad Loyalty, Bianchi, Campina, Vivid met een vleugje, Amandel, Pro Cycling.
Ja, ik zal bij de Groene Amsterdammer vragen of we nog een potje hebben. Ja. Maar ik had wel voor het eerst bij de Tour dit jaar, dat zei ik net al, ik was mijn tanden aan het poetsen vanmiddag. En ik keek in de spiegel. Dat heeft er niks mee te maken dat ik in de spiegel keek, maar toch. Ik vertel het graag bij. Ik keek mezelf in de ogen en toen dacht ik, volgend jaar kan Tom Dumoulin best wel eens de Tour winnen. Ik bedoel, al kijk je naar hoe het dit jaar gaat, Froome... De grote man die hem nu voor de 4e keer wint... en volgend jaar ongetwijfeld voor de 5e keer wil winnen... kan zijn rivalen bergop niet lossen. Hij pakt zijn winst in de tijdrit. Nou ja, daar kan Dumoulin hem ook pakken.
De Dumoulin van de Giro dit jaar had deze Tour kunnen winnen.
Ja, dat denk ik ook.
Van overtuigd.
Daar ben ik ook heilig van overtuigd.
Zelfs met dit aantal tijdritkilometers had hij het gekund.
Ja.
Ik hoop het ontzettend.
Een warm gevoel krijg ik meteen in mijn hart.
Heerlijk. Ik durf het niet te jinxen. Ik durf het hier niet kritiekloos over te hebben. Omdat ik dan het gevoel heb dat we jinxen. Dus ik vind dat we moeten zeggen. Hij is nog niet goed genoeg als klimmer. Hij moet beter worden als klimmer. Voordat hij echt kan
contenden.
Misschien
moet hij ook nog een jaartje gaan backpacken of zo. Om te kijken of dit nou echt is wat hij wil.
Even in te nemen.
Maar ik ben het wel mee eens. Je bent zo bang van... Oh,
het is toch een millennial, hè?
Het is een beetje Max Verstappen idee. Weet je wel, hij wint één keer. Een Grand Prix. En vervolgens verwachten we nu elke keer dat hij gaat winnen. En ja, dat zit er niet snel in. Dus ja, ja, maar goed, ik zie Dumoulin gewoon doen. Het is een winnaar en... ja, dat, ja.
Ja, ja, en in de categorie Tom Dumoulin... de rode lantaarn wisselbokaal voor de beste Nederlander... Mm-hmm. Die ging vorig jaar naar Stef Clement. Ja, hij heeft hier natuurlijk ontzettend veel profijt van gehad. Ontzettend sponsordeals mee binnengehaald. Wie zou hem dit jaar moeten krijgen, Willem?
Ja, tot vandaag was het echt zonder enige twijfel Bauke Mollema natuurlijk. Maar ja, winnen op de Champs-Élysées... ja, dat is wel indrukwekkend. Dus ex-equo Mollema en Groenewegen.
Of de vriendin van Groenewegen. Hoe dan?
Hoe dan?
Hoe dan?
Joost, als jij voor ons een beslissing moet nemen... want we mogen die wisselbokaal maar aan één iemand geven. Is het dan Mollema of Groenewegen?
Ik zou Mollema geven.
Mollewegen. Dat is een goede oplossing.
Ik wilde eerst op de Bouw en Lauw. Nee, ik zou hem aan Mollema gaan. Ik bedoel, dat is een renner die... al zo vaak in de top 10 heeft gereden... maar eigenlijk nog nooit een grote etappe heeft gepakt. Ja. Het is iemand van wie we jarenlang het gevoel hebben gehad... van oh, dit zou de volgende grote Nederlandse renner kunnen zijn... de grote man die mm-hmm. rondes zou kunnen winnen. Die is toch het laatste jaar behoorlijk voorbijgestreefd door Dumoulin.
Ja.
Dat zal hij ongetwijfeld zijn populariteit voelen. Dus wat mij betreft was het eigenlijk wel heel lekker... voor die sympathieke Bauke... dat hij gewoon nu voor het eerst in zijn leven een etappe pakte.
Ja.
En ik kan me ook echt voorstellen. Ik bedoel, dat is, ik bedoel, ja, jullie...
En niet zomaar één, het is echt waanzinnig.
Echt een hele, hele mooie etappe. Ja. Ik bedoel, wij zijn geen profsporters. Maar je hoort zo vaak van profsporters van... als je eenmaal die eerste grote overwinning hebt...
Ja.
Dan gaat er bij jezelf echt een deur open... waardoor je ineens dingen kan doen die je anders daarvoor niet kon doen. Dus ik hoop heel erg dat die etappezegen nu... dat die ja, hem bevrijdt op een bepaalde manier.
Ja, natuurlijk San Sebastian ook al.
Ja, San Sebastian. Nee, hij heeft natuurlijk best wel... en in de Vuelta heeft veel vrouwen zijn rit gepakt. Ik bedoel, hij heeft best wel mooie dingen gedaan. Maar
deze rit in de Tour was wel
echt heroïsch. Schitterend. En ook solo aankomen.
Ja. Ik ben het... Joost, je hebt me overtuigd.
Mollema. Ik vond hem ook geweldig als knecht van Contador. Ik vond het ook ontzettend leuk om te zien... dat Mollema dan wachtte op Contador. Daar krijg ik ontzettend een nationalistisch gevoel van.
Ja.
Dat was heel erg leuk. Mollema, beste Nederlander van deze Tour.
Okay. Tim, jouw stokpaardjes nog eventjes. De modewoordjes
de modewoordjes, waar we zonder kunnen. Ja. Ik zou graag mollemalen willen opwerpen.
Oh god. Ja. Van wie kwam die term ook weer?
Ja, Thijs Sonneveld had hem geïntroduceerd.
En ik hoorde hem gisteren, Maarten Ducro, even casual droppen in zijn verslag. En toen dacht ik, toen kreeg ik al meteen zo'n cringe in mijn buik.
Ja, je hebt er over nagedacht.
Echt niet goed.
Ja, maar weet je waarom ik hem niet wil houden? Ik vind het sowieso niet leuk om dan de hele tijd over Mollemalen te gaan hebben. Omdat het soort van afleidt van Bauke Mollema zelf. Maar wat het ook is dat het een soort nadruk legt op... de manier waarop Mollema fietst, alsof dat iets zo ontzettend lelijks is... dat ze het hele tijd over de lelijke fietsen van Mollema moeten hebben. Ja. Maar ik vind dat Mollema op een fantastische manier fietst. Ik vind dat hij geweldig gekoerst heeft deze Tour. En dat hij enorm met zijn schouders schudt en een beetje als Escartien kijkt. Nou, dat vind ik geweldig. Dat vind ik geweldig bijdragen aan zijn imago. Maar laten we daar niet de hele tijd de nadruk op leggen.
Ja, ik hou wel heel erg altijd... Ik vind Mollema altijd een van de fijnste renners voor net naar de finish... Hij heeft altijd een hele soort van relaxe, bijna ironische houding. Alsof hij zelf ook al weet dat het allemaal een beetje onzinnig is wat we aan het doen zijn.
Ja, dat was wel pittig.
Ja, dat was wel pittig. Ja, nou, ja,
ik ben wel blij dat hij dat kuchje is kwijtgeraakt. Hij had op een gegeven moment, als hij heel erg inspanning had gedaan... dan kon hij bijna niet meer bijkomen van het hoesten.
Ja.
Ja. Ja. Hoezo 1500 meter kuchje?
Zo heet dat bij het schaatsen. Goed, bij,
ja, nee, bij het schaatsen heb je de 1500 meter kuchje. En dat heeft ermee te maken dat 1500 meter een afstand is... waarin je op je allerhardst moet schaatsen... maar eigenlijk net te lang is voor te sprinten... waardoor je op een bepaalde manier moet ademhalen... waardoor je je luchtwegen irriteert en gaat kuchen.
Oh.
En dat is dus als je een steile bergklim hebt... dan heb je dat vaak hetzelfde. Omdat je dan de laatste kilometer of anderhalve kilometer voluit gaat... En dan dus eigenlijk over je grenzen heen gaat en je longblaasjes beschadigt.
Haat het niet meer, hè, bij deze overwinning. Bij deze overwinning kon hij gewoon zeggen, het was wel pittig.
Een ander type overwinning dan bergop. Dus ik vermoed dat we nog niet af zijn van het 1500 meter kuchje van Bauke.
Oké.
Geen mollemalen meer.
Geen mollemalen meer. Laten een andere uitdrukking waar ik graag vanaf wil, of een andere modegril, is om de hele tijd varianten te verzinnen van Landa zit er heel relaxed bij.
Ja.
Dat werd al 100 keer...
Ja, hij zat er wel relaxed bij hoor, Tim.
Hij zat er ontzettend relaxed bij.
Maar... Hij was als hij keek alsof je op vakantie was.
Er is blijkbaar elke tour. Ik denk dat er een beraad is van de NOS voor de tour. Dat ze dan bij elkaar gaan zitten en dan uitdrukkingen gaan bedenken. Ja. Nou, of ze zullen het wel tijdens de tour doen. Want het is natuurlijk Landa, weet je niet van tevoren.
Ja, ik denk dat ze met z'n allen bij de NOS bij elkaar zitten. En dan zegt Maarten Ducro, ik wil deze term. En dan heeft hij tekentafel wielrennen of het nieuwe wielrennen. En dan zegt de rest van de redactie, nou joh, laat maar, laten we het gewoon maar niet doen. En dan is die uitzending en dan ruikt hij zijn kans. Dan gaat hij er toch over.
Ja, maar wat mij stoort aan dat soort, het is meer dat, zeg maar, de soort van de gedachtenwereld die erachter zit. Dus ze bouwen een soort van, dat doen wij natuurlijk ook, en dat is natuurlijk ook deel van het charme van het wielrennen. Maar zij bouwen een soort van theorie rondom Landa, alsof het hem allemaal, alsof het super, alsof hij eigenlijk, dat is eigenlijk de teneur van de hele NOS verslaggeving, zeg maar, van Ducro en Dijkstra is. Landa is eigenlijk de allerbeste wielrenner in deze tour, maar hij mag niet omdat hij afgesproken heeft dat hij de knecht van Froome is. En dat is zo'n onvoorstelbaar hemeltergende onzin.
Dan krijg je dus,
en dat blijven ze dus elke dag herhalen, waardoor ik elke dag, zeg maar, mijn nagels eraf zit te bijten, omdat ik denk, dit is nonsens. Echt, totale nonsens.
Maar dit is
nonsens.
Wel echt precies waarom ik altijd van sportevenementen als de Tour hou, of van de Olympische Spelen, of van die evenementen die lekker lang duren, dat er een soort van interne narratieve structuren ontstaan. Ja. Dat opeens worden bepaalde mensen heel erg, zijn de meest heel erg het slachtoffer, ja. Of ineens zijn ze heel erg de schurk. Dat is een beetje het spel van de media.
Maar natuurlijk. Ze nemen dan zo'n afslag en dan blijf je dan gewoon op rijden. Oh, wat er ook gebeurt aan gebeurtenissen of wat dan ook die dat ontkrachten, dan toch blijft dat altijd gewoon het ding. En het probleem is, dat vaak is het gewoon een verkeerd narratief.
Ja, wat mij ook, vaak is het een verkeerd narratief dat gewoon vaak ook in de etappe zelf nog wordt onderuit gehaald. Ja. En wat mij opvalt is dat dus die commentatoren nooit tot de verantwoordelijkheid worden geroepen. Ik vind eigenlijk, weet je, als Maurice de Hond,
die vind ik ook.
Als Maurice de Hond zijn verkiezingsverspellingen helemaal verkeerd heeft. Nou, dat is een slecht voorbeeld, want Maurice de Hond heeft ze altijd verkeerd en wordt alsnog altijd uitgenodigd in de Wereld Radar. Maar ik bedoel, in principe, als je zulke verkeerde voorspellingen doet, dan mag je best op uit aangesproken worden. En, ja. Dat geldt misschien wel voor...
Ja, we moeten gewoon
Dijkstra.
Ja, zeker. En heel veel van die analisten ook gewoon. We moeten gewoon na afloop van de tour moeten gewoon een soort van evaluatie maken. Met wie heeft wat goed gezien en die krijgt de volgende keer meer credits.
Ja. Oh, dat wilde jij graag gezegd hebben, Willem. Omdat jij sinds
ik kom
vandaag...
er deze tour best goed vanaf.
Ja. Ik vind toch dat ze gewoon inderdaad... Ze maken ongetwijfeld bij de NOS en bij Sportza maken ze ongetwijfeld gewoon poeltjes met de medewerkers. En dan moeten ze gewoon doen dat de persoon die het best gescoord heeft met de poeltjes het jaar erop het commentaar mag doen. Ja. Dus dat het toch gewoon ene stagiair die er toevallig was, dat die dan het jaar erop de hele week gewoon commentaar op de hele tour commentaar mag leveren.
Echt.
We hebben nog één categorie. Renners voor de toekomst. Wie hebben we gezien deze tour die nog heel, heel grote meneren gaan worden?
Ja, Froome kan toch wel heel groot worden. Ja,
dat zie ik. Dacht, nou goed, na nou, vier gezien? Toeren gewonnen denk ik ook wel wat.
Ja, misschien is hij er klaar voor.
Ja. Ja, Dylan Groenewegen. Als je op de Champs-Élysées kan winnen, dan kan je vaker winnen. En het zal geen niveautje Kittel worden, maar wel een jongen die regelmatig grote ritten in Grand Tours kan winnen, denk ik.
Ja, qua klassement was het natuurlijk een beetje jammer dat de kandidaat voor de jongere trui, Yates en Mijntjes, Lodewijk Mijntjes, zoals ik hem altijd noem, dat die eigenlijk toch een beetje tegenvielen. Ik bedoel, ze hebben wel de top 10 gehaald.
Laat staan
maar,
Boegman.
Ja, Boegman.
Nergens.
Latour, was niet echt te zien. En dat is toch wel jammer, want je hoopt heel erg dat er gewoon zo'n, zoals Bob Jongels in het verleden gedaan heeft, of Quintana, gewoon zo iemand die toch gewoon echt, zeg maar, de gevestigde orde aanvalt. En dat zat er nu niet echt bij. En dat vond ik wel jammer.
Ik zie Dan Martin nog wel een keer podium rijden. Mm-hmm. Calme Jean vond ik een goede aanwinst.
Ja. Maar goed, het wordt natuurlijk weer super benieuwd. Wat leert de tourorganisatie van deze tour? En wat gaan ze volgend jaar weer anders doen? Want misschien zeggen ze wel, oh wacht, zo'n lekker vlak parcours.
Ik denk dat ze niet heel veel anders gaan doen. Ik denk dat er komt een ploegentijdrit bij. Er zullen een paar klassieke bergen weer bijkomen.
Maar gaat die ploegentijdrit dan ten koste van de gewone tijdrit? Ja, waarschijnlijk. Ja.
Nee, waarschijnlijk extra bij deze. Want normaal zijn het wel 3 tijdritten.
Ja, maar ze zullen dat niet heel veel extra tijdritkilometers doen. Want ze willen dat Bardet
Bardet en Pinot.
Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat het parcours op Bardet hebben aangepast. Ik denk wel dat ze denken, we willen afwisseling. Dus soms heb je een tour met heel veel finishers bergop. Mm. Nu hadden ze gedacht, nou, die finishers bergop, dat zorgt ervoor dat iedereen tot het laatste moment wachtte. We gaan nu met een aantal finishers bergaf gaan we doen. Ja. Ik denk dat dat de overwegingen zijn. Maar ik geloof niet van het verhaal dat ze het parcours Bardet hebben aangepast.
Nou, we zullen het in september weten. Wordt het nieuwe parcours gepresenteerd.
Ja. Maar ik denk dat jullie gelijk hebben. En denk een extra tijdrit in de ploegtijdrit. En een Alpe d'Huez waarschijnlijk erbij.
Mag ik nog één naam noemen? Die viel niet zo op deze Tour. Maar toch, hij werd volgens mij 20ste of 19e. Thijs Benoot.
Ja, 15e toch? Ja. Oh nee, niet. Nee, gisteren stond hij 15e. Ja,
dat is natuurlijk zo'n jongen. Volgens mij in België gaat dat, is dat verhaal al. In België wordt elke renner wordt geboren als kasseivreter. En als je België profrenner wil worden, dan word je gemaakt voor de Ronde van Vlaanderen.
Ja.
En Benoot is een jongen die in zijn eerste jaar volgens mij 5e of 6e in de Ronde van Vlaanderen werd. Echt heel knap. Ja,
dat hele seizoen was hij overal ready top 10.
Ja. En dat is volgens mij de tragiek van die jongen geweest in de eerste jaren. Want daardoor is hij volgens mij veel meer klassieker geworden dan dat hij klassieke renner gaan focussen dan op de Grand Tours. Terwijl als je naar hem kijkt, die jongen heeft alles in zich om een goede rondrenner te worden. Dus de hoop van België gaat Thijs Benoot worden.
Oké, okay, mooi.
We schrijven hem op. Niet Oliver Nasens.
Ja, Oliver Nasens, de Belgen waren er ook helemaal gek voor. Omdat hij zo hard voor Bardet gewerkt had.
Ja.
En dat hij in die ene etappe met dat korte klimmetje aan het einde, dat Bardet tegen hem gezegd hebben van, je hebt mijn leven gered. Nou, die Belgen, die hielden daar niet over op.
Ja,
ja, dat was geweldig.
Laten we naar de Glazen Bol Cup gaan. De laatste Glazen Bol Cup van 2017. Ik had jullie gevraagd om, want we hadden natuurlijk geen uitzending gisteren. Wie tip je? Joost, jij noemde Boas van Haag. Tim, jij noemde Nairo Quintana.
Ik heb de laatste vijf ritten Nairo Quintana voorspeld.
Feitelijk had je...
Ik hoop er echt op.
Je had in eerste instantie Greipel, maar die had ik ook al. En daardoor ben je geswitcht van
daarna Quintana. Ben ik geswitcht naar Boas van Hagen. En toen naar Quintana. Ja. Maar ik had Quintana ook gisteren en vrijdag. Even voor de duidelijkheid.
Heb ik zelf altijd de theorie dat je nooit... Als je zo moet voorspellen, dan moet je nooit gokken op de persoon waarvan je hoopt dat hij wint. Nee. Kijk, ik hoop natuurlijk dat Groenewegen wint. Maar als hij hem niet wint en mijn gok wint hem, dan ben ik blij. En als hij wel wint, ben ik ook blij. Dus
we zijn allemaal dolgelukkig. Ondanks dat we de Glazen Bol Cup niet goed hadden. Maar een aantal anderen die meededen, 5 mensen liefst, hadden het wel goed. En we hadden eigenlijk een speciale prijs, namelijk het boek De Rode Lantaarn. Wat gaat over de Rode Lantaarn in de Tour. En dat is
kun je niet even mijn boeken doen? Is dat commercieel voor
boek,
mij niet?
Wil je ook nog een boek weggeven?
Nou, gewoon mijn eigen boek. Dat gewoon elk jaar gaan.
Wij nemen
volgend
jaar nemen we jouw boek op voor de prijswinnaars.
Maar er waren een rijtje van 5 die het goed hadden. Simon Hendriksen, Sander Hoogendoorn, Ward Wijnolds, Andreas Willemsen en Gerard Rijkers. Joost, aan jou om te beslissen wie het boek De Rode Lantaarn krijgt.
Van maar allemaal week. Toch wel?
Nee, eentje krijgt het
maar
boek De Rode Lantaarn.
Maar dat zijn er 5.
Ja, Simon Hendriksen, Sander Hoogendoorn, Ward Wijnand.
En nu moet ik er eentje gaan kiezen.
Ja. Ja. Zeg maar, noem maar een naam.
Doe die Simon maar.
Simon Hendriks. Simon Hendriks krijgt De Rode Lantaarn.
Dankjewel, Joost.
Nou, okay.
Laten we dan over ons hart strijken. En onze laatste 4 exemplaren van Lucien. Het boek over de laatste Belg die de Tour won. Lucien van Impe. Geven aan de andere 4.
Ah, mooi.
Hè? Omdat we toch dolgelukkig zijn.
Ja, toch een feestelijk einde.
Precies. Allemaal een boek. En jij één. En jij één. Tim, dit was het. De Tour van 2017. De Rode Lantaarn, de dagelijkse podcast van Het is Koers. Gepresenteerd en geproduceerd door Willem Dudok en Tim de Gier. Vandaag vergezeld door Joost de Vries. Joost, vond je het leuk?
Ik vond het heel... Zijn jullie er niet bij de Vuelta? Of zoals ik graag zeg, de Vuelta.
Vuelta. Dat weten we nog niet. Daar gaan we nog over delibereren. Ja, over zaakwaarnemeren. Mede mogelijk gemaakt door hetiskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen en Dag en Nacht Media, het Nederlandse podcastnetwerk. Wil je reageren? Dat kan via Twitter. Zijn we te bereiken via @WillemDudok en @TimDeGier. En @DagenNachtMedia of zo is het toch, Tim?
@DagenNachtMedia, klopt. Ja. Ja,
voor alle andere nieuws en analyse over het wielrennen verwijzen we u graag naar onze trouwe partner hetiskoers.nl. En voor andere fijne podcasts, bijvoorbeeld Ik Ken Iemand Die van Nienke de Jong over opvoeden. Of Echt Gebeurd van Micha Wertheim en Paulien Cornelissen naar dagenacht.nl. Dagenacht.media.
Nu dagenacht.nl sinds afgelopen week.
Oké.
Okay. We wilden eerst voor dagenacht.media gaan, maar dat bleek een erg exotische domeinnaam te zijn. Dus nu dagenacht.nl.
Okay. Om al uw honger naar podcasts te stillen, dagenacht.nl. Er staat heel veel moois op.
Morgen zijn we er niet, want de Tour is klaar. Dus het zwarte gat staat ons te wachten. Het zwarte gat is nakende, Tim. Ik weet nog niet wat we hierna gaan doen. We gaan ongetwijfeld door met de Rode Lantaarn in enige lijn vorm. Ideeën en suggesties zijn zeer welkom. Kom maar door via Twitter. @WillemDudok, @TimDeGier. Misschien moeten we nog één keer proosten op Dylan Groenewegen, zijn vriendin en Lotto Jumbo. En ondertussen misschien nog even noemen dat u zich voorbereiding op wat er nog komen gaat, u zichzelf kunt abonneren op iTunes, op de Rode Lantaarn. Want dat is handig, dan krijg je de volgende aflevering namelijk gewoon automatisch in je podcastfeed.
Mooi gezegd, Willem, dat was een hele lange zin met heel veel komma's.
Of
moeiteloos.
Hij is nog niet af, hè, de zin. Hij is nog niet af, jongens, ik ben nog steeds bezig.
Of, ja. Je kunt ook een recensie achterlaten. Dat vinden we heel leuk. Er zijn een aantal mensen die dat de afgelopen weken hebben gedaan. En we worden iedere keer heel gelukkig van.
Ja,
want het is niet alleen leuk om te lezen, maar het helpt ook andere luisteraars om onze podcast te vinden. En hoe meer luistergezielen, hoe meer vreugd. Hè, Tim?
Ja.
Kun jij er eentje voorlezen?
Ja. We hadden vandaag een hele leuke van Knutmo.
Knutmo.
Die gaf ons vijf sterren. En noemde zijn recensie het tourgevoel. En hij schreef: overdag is het warm in de bergen. Bijna te warm om te fietsen. Maar de bergen zijn er. En meer redenen om jezelf naar boven te harken heb je niet nodig. 'S avonds bij de tent is er het houtkacheltje. Want op 1500 meter wordt het snel koud. Na een lokaal natje en een kop thee om warm te worden, fluistert mijn lief: hij is er. En dan komt de allermooiste afsluiting van de dag. Samen in de slaapzak met de mobiel tussen ons in. De vertrouwde en warme stemmen van Willem en Tim. Die ons rechtstreeks vanaf de bank in Amsterdam-West alles duiden. De tour, het leven en zoveel meer. Was het maar altijd jullie. Waren we maar altijd in de Franse Alpen. Waren Willem en Tim er maar iedere avond.
Oh mijn god.
Mooi,
dit is niet echt, toch?
Jullie literatuurcriticus hart, ze staan in vuur en vlam nu, denk ik.
Ik heb hier niet voor betaald.
En in de vechten blaft een hond.
Prachtig.
Jongens, ik heb nog één keer ingeschonken. Op Dylan Groenewegen zijn vriendin. En Jotto Lumbo.
En natuurlijk.
Tour. Hoe dan?
Bij de tour.
Het was me waar genoeg weer.
Op Dalida.
Dalida.
Buenas noches.
Au revoir.
A biento.
A biento.
Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Avec toi mon cœur bavarde, à la vie et à la mort, tu es à moi, sinon prends garde. J'attendrai ton réveil, j'attendrai le retour du soleil, quand le ciel sera bleu, nous serons tous les deux, et pour la vie.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.